Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst hier in de kerk en uiteraard ook thuis via de online verbinding. In deze dienst gaat dominee Tadema uit Nijkerk voor. Zoals u gewend bent is er vanmorgen in deze dienst de gebruikelijke muzikale ondersteuning van de organist en ook van twee gemeenteleden. En thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Klaassen, die afgelopen week hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 62, het eerste en het vijfde vers. Mijn ziel is immers stil tot God. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Gemeente, wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen wij nu eerst gaan zingen ter verootmoedering, Psalm 38, het 18e vers. Zingen wij dan na de wetlezing van Psalm 27, het 7e vers. Eerst ter verootmoedering, Psalm 38, het 18e vers. Dan spreekt de Heere onze God tot zijn volk, tot ons, tot een ieder van ons. Deze woorden, wonderlijk hè? God spreekt. Hij heeft bemoeienis met ons leven vanuit zijn bewogenheid. En wat zijn dan de eerste woorden die hij zegt tot ons? Ik ben jullie Heere, jullie God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Deze bevrijdende God richt zich tot ons. U zult dan geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom zouden wij andere goden zoeken? U zult er voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult ze daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee, al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die dag. Ik ben de Heer, uw God, die uit het land Egypte heeft bevrijd uit de slavernij. Eer uw vader en uw moeder, zegt die God. Waarom? Opdat u daar verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die zegt dan op de vraag, en waar komt het nu eigenlijk op aan in de wet? En dan zegt Jezus, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw hart. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Willen wij eerst hier onze God samen gaan danken en gaan bidden. Almachtige God, getrouwe Vader, hartelijk dank dat u ons hier weer hebt samengebracht. Ook verbonden met allen die met ons zijn verbonden via livestream of kerkradio. We danken u, Heere God, dat ook op deze wijze uw gemeente toch verbonden mag zijn met elkaar. Maar bovenal, Heere, dat u ons hebt getrokken tot uw dienst, tot de eredienst, tot de samenkomst. Vader in hemel, anders waren wij niet gekomen, anders waren wij niet gegaan. Maar Vader in hemel, we bidden u, kom dan ook zo verder met uw geest over ons, dat wij misschien voor het eerst, of opnieuw, onze knieën buigen voor Jezus Christus, voor de ene verlosser, de ene naam ten behoud, de zaligmaker. Vader in hemel, misschien ook, Heere, kennen wij u. En dan bidden we u, Heere, dat we daarin mogen groeien. Opdat we volharden. Heere God, u wilt ons vanmorgen troosten. Troost, troost, mijn volk. In de wirwar van deze tijd. U wilt ons troosten met verzoening en vergeving en vernieuwing. Ook, Heere God, als ons hart zo vol is van allerlei andere dingen en soms zo leeg van u. Ook, Heere God, als we ons soms nog zo kunnen verzetten tegen uw liefde, tegen uw genegenheid. Ook, Vader in de hemel, als we wel weten dat we zondaren zijn, maar dat toch zo graag willen ontkennen. En dan zoeken we u niet. En dan modderen we voort. En we smeken u, Vader in de hemel, schenk ons dan maar weer vertrouwen, geloof, nieuwe hoop, nieuwe krachten. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, vandaag, nu, mijn ziel, Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Dank u wel, Heere, dat wij een rots hebben, een hoop, een vaste grond, een houvast, de enige troost in de weg van geloof door uw geest. Maak dat wonder in ons leven waar, Heere, jong en oud. Zegen ons zo in de vergeving van al onze zonden en richt ons ook nu, heel bijzonder maar weer, Heere, met ons geopende hart, met geopende oren, met een nieuwsgierig verstand, richt ons op dat woord van u, dat levend maakt. Jezus de Christus. Dat bidden we u, Heere, niet uit verdienste. Waar zouden wij op mogen rekenen? Maar enkel uit genade. Amen. We willen samen gaan lezen uit Jesaja 40. Ik noem u Jesaja 40 vers 1 tot en met 11. Jesaja 40 vers 1 tot en met 11. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest van de Heere erover blaast, voorwaar. Het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. En zegt er in de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en ze in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. De troost van de goede herder. Over troost gesproken, zo gemeente begint ook de Heidelberger Catechismus. Het gouden leerboek van de kerk met zondag 1. Wat is nu eigenlijk, en er staat er niet, de troost, maar er staat er, wat is nu eigenlijk, jouw enige troost, enige houvast, beide in leven en sterven. Antwoord dat ik met lichaam en ziel bij den leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En dan vraag 2, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat u deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Tot zover zingen wij voor de bediening uit Gods woord met als thema 3 keer troost. Zingen we eerst Psalm 73. Nee, WK. Weerklank 365, 4 en 7. Weerklank 365, 4 en 7. Gemeente, jongelui, waar gaat het nu eigenlijk over in deze dienst? Nou, om niet te vergeten heb ik maar een drieluik meegenomen dat handelt over 3 keer troost. Rechterluik, dat is een gevangenis. Prikkeldraad, onvrijheid, Dat noemt de Heidelberger Catechismus ellende. Daar zit je dan. Alleen. En je komt er niet uit. Middelste luik. Luik van het kruis. De draad is doorgeknapt. Er is redding, verlossing, bevrijding, nieuw leven. Waar? Bij het kruis van Jezus Christus. Ja, en wat is dan onze reactie? Reactie mag zijn dankbaarheid. Gloria, juichen, blijdschap. Nou, dat tekent ongeveer het leven van een christen. Dit drieluik, jongelui. Gevangen, bevrijd, juichen, hartstikke blij. Wat had Israël het verprutst voor de Heer. Ze bouwden en vertrouwden op eigen krachten en slimmigheden. En zo hadden ze daarmee de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van hun vaderen, verlaten. En wat was het resultaat? Gevangenschap, ballingschap. Voor velen, vooral de bovenklasse van de samenleving en de leiders van het volk, in ballingschap. Wat een ellende. Waar was hun trots Jeruzalem? Puinhopen. Waar was de tempel? Verwoest. Waar was de eer van God? Verdwenen. En de vraag was, was Israël zich nu eigenlijk wel bewust van die grote misère? In ieder geval mag de profeet Jesaja verkondigen vanaf hoofdstuk 40. Er is troost, troost mijn volk. Een paar hoofdstukken verder. Er is troost voor de puinhopen van Sion. Maar weet u, God kan pas bouwen en opnieuw beginnen wanneer wij onze puinhopen erkennen en onder ogen zien. Troost, troost, troost mijn volk. En dan is troost geen medelijden van God. Och, wat bent u zielig volkje. Nee, dan wil troost zeggen, in de Bijbel, troost wil zeggen, er is herstel. Er is vernieuwing. En die tijd is aangebroken. En dat is het enige houvast. De enige troost in leven en in sterven. Dat nieuwe fundament, dat nieuwe gebouw van zijn gunst bewijzen. Niet van onze krachtpatserij, maar van zijn genade. Daartoe zien wij driemaal troost. In de eerste plaats. Troost in het kennen van je ellende. In de tweede plaats. Troost in het kennen van het herstel. In de derde plaats. Troost in het nieuwe leven met hem. Troost in het kennen van je ellende. Troost in dat herstel, de verlossing. En troost in de derde plaats. In het nieuwe leven met hem. Allereerst troost in het kennen van ellende. Nou, dominee, nou bent u geloof ik niet goed. Want wie vindt nou troost in het weten van die ellende? Van die moeite, van die zorg, van die puinhopen? Nou, dat is ontzettend belangrijk. Want als je daar niet mee begint, dan zoek je natuurlijk ook niet de dokter. Als je denkt, ja, ik voel me ontzettend akelig en naar. Maar ja, het zal wel goed komen. Ik ga niet naar de dokter. En waarom gaan we niet naar die dokter? En waarom laten we ons niet helpen? Nou, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend hoor, om naar die dokter te gaan. Helemaal niet. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend om redding te zoeken bij de ander. Ik noem een paar dingen. Allereerst, jij doet het natuurlijk niet verkeerd. Typisch iets van onze tijd trouwens ook. Hoe heel sterk zit het in de samenleving. Wie krijgt de schuld van de coronapandemie? Nou, dat is in ieder geval de politiek. Dat zijn dwaze complotdenkers. Dat is de samenleving. Dat is altijd de ander. bijna vergeten Franse filosoof Jean-Paul Sartre zei het eens zo. De hel, weet je wat de hel is? Dat is de ander. Altijd die ander. Ik veroorzaak geen puinhopen. Troost in het kennen van je ellende, nou. Weet je, soms vinden wij namelijk die ellende en die vervreemding ook helemaal niet zo erg. Israël ging weliswaar in ballingschap, maar och, er waren heel veel duizenden Israëlieten daar in ballingschap. Die hadden zich daar aarder een thuis gevonden. Dat is die wereldgelijkvormigheid van ons. Zo slecht vinden we het vaak niet in die wereld zonder God. Noem nog wat. Waar wij ontzettend ongelooflijk sterk in zijn. De kop in het zand steken. De kop in het zand steken. Je zou toch denken, we weten nu via al die media toch wel ongeveer hoe het erbij staat in de wereld. Hongersnoden, corruptie. Maar we hoeven niet zo ver in de wereld te kijken. We hoeven maar te zien in onze eigen familie. Onederheden, ruzies, verscheurdheid. Gebrokenheid in gezinnen en gebrokenheid in je eigen hart. Ja, dat weten we wel, maar daar hebben we een trucje op gevonden. Dat is namelijk het trucje als je pijn hebt. Dan kan je dus naar de dokter gaan, het onder ogen zien, maar je kan ook vluchtgedrag vertonen. Kop in het zand steken. Nou, dat doen we ook. We stappen in het vliegtuig, we vluchten weg. Moet toch kunnen. Nou, dat kan niet, dat kan ik u zeggen. We vluchten in wat spuiten, wat drugs en dat soort spul. We vluchten in veel, veel drankgebruik. We vluchten in genotzucht. Heerlijk toch? We vluchten zelfs dat, hoe noodzakelijk het ook is, dat we ons lichaam, dat we er zuinig op zijn en dat we wandelen en sporten allemaal goed, maar het is soms gewoon een vlucht geworden. Er worden miljoenen, ja miljarden aan gespendeerd en aan verdiend. Maar weet u, misschien moeten we eerst even stilzitten en eerst even denken. Hoe komt het toch zo? In deze wereld, hoe komt het zo? In mijn eigen leven. Ja, en dan is de grootste grap van vandaag en de dag. Dan zeggen we ook nog, nou, samen komen we er wel uit. Dat is wel de grootste vlucht. Want samen begint altijd bij mij. U kent toch wel dat oude gezegde, verbeter de wereld. Begin bij jezelf. Weet u, en dan hebben we die praatprogramma's tegenwoordig. Hè? En met al die analisten en al die bedweters. Maar ik weet niet of het u opvalt, maar ze komen nooit tot het poedelskern. Ze komen nooit tot de werkelijke oorzaak. De werkelijke oorzaak van de ellende en van de ziekte en van de vervreemding. We blijven maar wat pijnstillertjes verzinnen. Weet u wat het goede nieuws van onze ellende is? Weet u wel wat de troost is? Het troostwoord, het eerste troostwoord. Dat de Bijbel de oorzaak weet. Daarover heeft de Heidelberger Catechismus het al in zondag 1. En dat betekent dat we komen er niet uit met pijnstillers, we komen er niet uit met de zaak op te leuken. Wat dat betreft hoorde ik laatst deze week nog een interview met Paul Witteman, misschien wel bekende interviewer. Voor de televisie, aangrijpend. Over leuk gesproken, zei Paul Witteman, maar de dood is niet leuk. Ik zou zo graag willen geloven, zei hij, want dan is er leven, zelfs door de dood heen. Maar ik heb met mezelf afgesproken, verstandelijk, krijg ik dat niet op een rijtje. We mogen maar bidden voor de Paul Witteman. Misschien zijn we dat zelf ook wel eens. verstandelijk krijgen we het niet op een rijtje. Weet u. Heilige Geest, kom dan. Met uw kracht, misschien wel met die zachte wind. Open hart en ogen. Dat we weten, de diagnose als eerste van de dood. Van de lente. Van de zonde. Nou, zonder één zegt, die begint met, het heerlijkste is dat je van Jezus Christus bent, dus wat is nu eigenlijk die ellende, die zonde, het allerslechtste, dat je niet bij hem behoort. Nou, als je niet bij hem behoort, dan ben je dus van jezelf. Hiep, hiep, hoera, denken heel veel mensen. Nu ben ik van mezelf, nu kan ik doen wat ik wil. Maar dan vergeten ze dat dat ooit is ingegeven, weet u nog, Genesis 3? Dat dat ooit is ingegeven door die duivel. Je bent zomaar een speelbal van de duivel en zijn trawanten, van de zonde en de doodse macht. Je bent zomaar een speelbal van die werken van de duisternis, van al die vluchten die de duivel ons voorhoudt. Je bent zomaar een slaaf van jezelf. Van de zinloosheid en ondergang. Ik las eens, weet u, het meest ellendige van de ellende is dat we onze ellende niet ervaren. Niet zien en vooral niet willen zien. En daarvoor, gemeente, daarvoor hebben we nog zo nodig de Heilige Geest die ons overtuigt van de zonde. Door zijn woord, door zijn geboden. Zonder Jezus, slaaf van zonde en dood en slaaf van onszelf en van de duivel. Maar door hem niet langer slaaf, maar vrijgekocht, gemeente. Ik vrees dat wij collectief, maar ook voor onszelf vaak, niet zoveel belangstelling hebben voor de inzichten in onze tekorten, de inzichten in de schuld. Integendeel. Maar daarom worden we ook zo weinig gedreven tot Christus. Daarom worden we ook zo weinig gedreven tot zijn verzoening. En dat zou ook wel eens de reden kunnen zijn. Nee, dat is de reden dat we ook zo moeite hebben om elkaar te vergeven en lief te hebben. En ik noem nog iets. We hebben namelijk aan de andere kant ook dan nog wel de neiging om altijd te zeggen, maar morgen zal het anders gaan, morgen zal ik me veranderen, morgen zal ik verbeteren. Wat wordt dat vaak een teleurstelling, gemeente. De diagnose van ons leven, de zonde, het leven zonder God. Nou, die zondekennis, hè, is echt niet de grond van onze zekerheid en van ons leven. Zoals sommigen helaas bijna denken. Maar die levensheiliging van, maar morgen zal ik het beter doen en morgen zal alles veranderen. Weet u, is ook geen enkele grond van onze zekerheid. Enige grond, enige houvast, is Jezus Christus alleen. En bij het klimmen der jaren, als ouder wordende predikant, kan ik u zeggen dat ik eigenlijk maar één woordje tot u heb te richten. Eén naam. Jezus Christus. Jongelui, er komt een stroom van informatie op jullie af. Een wereld vol kansen en tegelijk ongelijkheid en onrechtvaardigheid. En te midden van het alles is er toch maar één naam die je lief heeft, die van je houdt. Papa en mama, ja, maar die zijn ook allemaal in gebrokenheid. Het gaat ook zo mis soms. Eén naam. We leven nu toch in een tijd, gemeente, dat onze geestelijke hoogmoed ons wel uit de handen wordt geslagen. De eerste keer dat ik hier was, dat is al misschien 13, 14 jaar geleden. Toen zat de kerk nog helemaal chockvol, weet je nog. En ik bid dat het straks weer zo mag zijn. Maar onze geestelijke hoogmoed hebben we toch wel afgeleerd. Maar laat nu juist dat onze lijden tot waar het op aankomt, tot Christus alleen. Want als ik eerlijk ben, ben ik een kanjer in het verbloemen van mijn schuld. Kan ik heel goed weglopen voor mijn verantwoordelijkheid jegens God en elkaar. En de wereld om me heen, die lacht erom. Ach man, maak je niet druk. Eet, drink, wees vrolijk, geniet ervan. Ja, zei Paul Witteman. Maar dan komt de dood. En die is niet leuk. In Amerika noemen ze dat change, de verandering. Weet u wat de enige verandering is? Bij Jezus Christus alleen. Dat is het tweede. Troost in het kennen van de verlossing van het herstel. Troost in het kennen in de tweede plaats van de verlossing van het herstel. Want weet u, dat hele kennen van onze tekorten en schuld, van onze ellende, is er niet om ons ter neer te drukken, om ons depressief te maken. Integendeel, het is de eerste troost, namelijk dat de juiste diagnose is gesteld. Niet die ander, maar mijn zondaarshart. En de juiste diagnose is immers dat leven zonder God, zonder Christus. Maar dan is het herstel ook het leven met hem. Dan is de relatie met God, ja, hoe is dat mogelijk? Dan is de relatie met de Heer God als onze Vader weer goed. Vergeven is de schuld. Verzoend vernieuwt het leven. Zonder één zegt het, dan wordt dit eigendom van Jezus Christus die je gekocht heeft met zijn kostbare bloed, met zijn dierbare bloed. Hier, gemeente. Hier zien we trouwens wel een onderscheid tussen de kinderen van God en de kinderen van het rijk van de duisternis. Want die kinderen van God weten van de ellende. Die weten van de gevangenis. Die weten van die zonde, maar die weten ook, en des te meer van de verlossing, van Christus. De kinderen van het rijk der duisternis weten ook wel van de ellende in de wereld, van de zonde, maar die willen ze maar ontkennen. Die willen ze maar ontkennen. De diagnose, ons zondaarshart, weggelopen bij God, nou, die willen ze niet zien. Ze herkennen ook geen God. En geen gebod en geen woord. Maar wat een troost, wat een troost, wanneer je in je hart mag weten en geloven door Gods woord zijn geest, dat we verzoend zijn van de toren van God. Die zo toornig was, omdat wij hem de rug toekeerde. Maar de relatie is hersteld. Maar ook in de tweede plaats dat Christus heeft geroepen aan het kruis. Het is volbracht en de zondemacht is verslagen, overwonnen. De duivelse macht gebroken. Nou, hoe kom ik nou? Hoe kom ik nou bij die Jezus die verzoend en vernieuwd en bekrachtigd? Hoe kom ik bij hem? Door zijn woord te geloven. Hoe kom ik bij hem? Doordat de Heilige Geest, jong en oud, zijn kinderen vastbindt aan Jezus. Dat is wat. Met een touw zo sterk. Dat is het touw van zijn liefde. Dat is het taal. De kracht van de geest. Ja maar, ja maar. Ja maar, onze weerstand. Zie Israël eens, ze leven in Babel. En hoe leven ze in Babel? Leven wij ook een beetje in Babel, vervreemd van zoveel vertrouwde dingen. In een wereld die lijdt, heel de wereld die lijdt aan die pandemie. Wereld in chaos, in paniek. Ja, maar waar is dan die vernieuwing van onze heiland? Waar is dan die vernieuwing? Ja, maar ik ondervind zelf persoonlijk soms helemaal niets van die verzoening en van die vernieuwing. Ik heb veel meer die aanvechting. Hebt u dat ook? Heere God, waar bent u nu? Heb je dat wel eens? Dat je het zo eenzaam voelt. Tussen al die leerlingen, die medestudenten misschien. Gewoon in de kerk mensen. Eenzaam. Waar bent u? In mijn ziekte, in mijn benauwdheid. Weet u? Waar bent u? Mijn sterfbed. Daar waar onze mogelijkheden helemaal stoppen. Daar is Gods mogelijkheid. Daar waar Israëls mogelijkheid was gestopt in ballingschap. Daar was Gods mogelijkheid tot verlossing. Want de hand des Heeren, zegt Jesaja 59, is echt niet verkort dat zij niet zou kunnen verlossen. Onthoud dat. De hand des Heeren is niet verkort. Hij kan bij u komen. En dan komt het. Want die hand neemt de zijn en zijn kinderen bij de hand. Door de wildernis van het leven van zonde en dood en zonder macht. En weet u wat hij zegt? Mijn kind. Je bent mijn kind. Het doet me altijd denken aan moeder. Die zo boos op mij kon zijn. Omdat ik het weer zo dwaas deed. En zo ongehoorzaam. En vroeger mochten ouders ook nog slaan. Dus ik kreeg ook nog wel eens een best pak rammel. Maar dan moest kleine Jantje ook wel eens huilen. Was dat nou vanwege die slag? Het slaan? Nee. Het was meer vanwege spijt. En weet u wat dan ouderschap is? Dat je dan niet 14 dagen straf geeft zonder wat tegen elkaar te zeggen. Maar dat je dan na 5 minuten bij moeder op schoot mag komen. En dat moeder dan zegt, ik hou van jou, Jantje. Kijk, dat is moederliefde. Dat is troost. Soms moet moeder in liefde wel eens slaan. Soms krijgen we een pandemie. U moet het zelf maar invullen. Troost, troost mijn volk. Want ik hou van jou. Loop niet weg. Blijf bij mij. Ik hoop dat u iets van dat beeld verstaat. In de gezinnen, in de kerk, in uw eigen leven. Bij de God aller vertroosting op schoot. Want hij houdt van u. Dat is mijn enige troost. Ook als het weer zo mis is gegaan. Jij bent mijn lieveling, zegt de Heer. Mijn geliefde in Jezus Christus. Troost, de derde troost. Naast de ellende en de verlossing, dat nieuwe herstelde leven uit dankbaarheid. Want toch, gemeente, als we nu zoveel liefde mogen ontvangen, zou je dan niet juichen, dankbaar zijn, als die kinderen op het drieluik? De Heilige Geest, zegt zonder één, maakt een kind van God van harte gewillig en bereid om voortaan voor Jezus en met Jezus te leven. Want het draait om dat kruis, om die verlossing, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat heerlijke, eeuwige, nieuwe leven met hem. En dat eeuwige leven begint daar, waar we vanavond misschien voor het eerst of opnieuw onze knieën buigen. Heer Jezus, die ben ik. En dan komt hij met zijn geest. En dan wil hij mensen opnieuw geboren doen worden. In het nieuwe leven met de Heer. Weet u, dat nieuwe leven uit dankbaarheid, dat is een leven dat vrucht draagt. Dan leef je niet meer zinloos, dan is het niet allemaal doelloos. Maar dan heb je vrucht te dragen, van liefde, zegt apostel Paulus in Galaten 5, van trouw. Trouw, het is wat? Deze ontrouwe wereld, wereld vol wantrouwen, trouw. De kerk draagt de vrucht van trouw, van hoop in deze wanhopige tijd, van blijdschap, van vreugde tegen alles in, maar ook de vrucht van ootmoed, vernederigheid. Vrucht van zelfbeheersing en geduld, en vergeet niet die vrucht. Het deeltje van de vrucht dat vriendelijkheid heet. Hand op de schouder, goede wens, vriendelijkheid. Kost niks en we hebben het zo nodig. Kent u het lied? Welk een vriend is onze Jezus, de allervriendelijkste. Wat is dat allemaal anders dan die keiharde wereld om ons heen? Van zelfingenomenheid, hoogmoed, dikke ikken, egoïsme, genotzucht, wraakzucht, verslavingszucht. Het zou tot heil van de gezinnen zijn, tot heil van de wereld om ons heen, dat de gemeente van Christus vrucht droeg. Tot eer van God, tot leven met elkaar. Maar dat dankbare leven doet nog meer. Want dat dankbare leven is een leven uit liefde. Uit liefde tot God. Uit liefde tot elkaar. Uit liefde tot kinderen, tot de ouders. We hebben het zojuist voor de zoveelste keer gelezen. Heb God lief en daarnaast als uzelf. Dat is een vrucht, gemeente, die de Heilige Geest ons wil schenken. Heilige Geest, vernieuw ook nog mijn leven zo, dat ik wil strijden tegen het kwaad, en dat ik het kwaad onder ogen wil zien, en dat ik eerlijk ben daarin, en dat ik het ook benoem. Benoemt u wel eens het kwaad? Benoemt u uw eigen zonde wel eens tegenover uw kinderen? Ik heb het fout gedaan, ik was driftig. Moet ik niet weer doen. Benoemt u het kwaad in de wereld om u heen? Doen we veel te weinig. Het kwaad. Dat het weer zonder God deden. Gemeente, dankbaarheid. Dat is ook dat we dan willen strijden. Daartegen. Dankbaarheid. Mag ik u eens vragen. Kent u dat woord nog, dankbaarheid? In een ondankbare wereld. In een verwende wereld. We zijn eigenlijk allemaal zulke verwende kinderen. In een ontevreden wereld. Wat is er door die onvrede weinig echte vrede met elkaar. Vrede tot God. Herkent u iets van uw eigen ondankbaarheid? Gemeente. Dankbaarheid betekent het nieuwe leven met hem. Verlost van die vervloekte ellende. Verlost van die vervloekte duivel. Hij gaat nog zo tekeer. Hij is overwonnen. Verlost van dat vervloekte hart van mij dat altijd uitgaat naar zichzelf. Met Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit, is dan tot uw lof en dienst bereid. Hoort u dan? Tot uw lof en dienst bereid. Dat is dat heerlijke nieuwe leven uit dankbaarheid. Ten slotte nog. Drie keer troost. Maar dat betekent niet dat alleen de klas 1 is, verlossing klas 2 en vernieuwing, herstel klas 3, dankbaarheid. Nee, helemaal niet. Want dan zou het een opklimming zijn. Nou, dan komt het niet goed. Want dan zijn er heel veel, hyper-evangelische die zeggen, kijk, wij zitten in klas 3. Wij hebben het. En dan zijn er ook hyper-Calvinisten die zeggen, wij zitten nog in klas 1 en hoger komen we ook nooit. Want dat is hoogmoed. Maar weet u, klas 1, 2 en 3 bestaat niet. Drie luik, die drie keer troost, loopt altijd in ons leven door elkaar heen. Hoe meer wij op onze ellende zien, des te meer zouden we moeten vluchten naar het kruis. Weten dat daar het herstel is. Hoe meer wij leven in dankbaarheid, weten we toch wel dat die dankbaarheid waar die vandaan komt, die komt alleen maar van het kruis dat ons verlost heeft van onze zonden. Kan niet zonder elkaar. Drie soorten troost. Ze gaan samen op of ze gaan samen af. Alleen ellendekennis brengt ons niet tot de Here. Alleen dat nieuwe leven uit dankbaarheid brengt ons niet bij de Here. We kennen alle drie. Of we kennen niet één. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Professor Mirschotte, die ze geven eens daarover. Er is geen duurzaamheid in vreugde. Was dat maar zo? Dat komt straks in het nieuwe Jeruzalem. Wanneer er geen rouw meer is en geen verdriet meer en geen tranen en geen pijn en geen dood meer. Paul Witteman. Want dan is God alles in alles. Weet u, drie keer troost, dat is een weg die opstuwt naar het volmaakt. Het draait natuurlijk allemaal om die verlossing, maar het gaat om dat nieuwe, heilige leven met de Heer. Paulus zegt dat zo prachtig in Romeinen 7. Dan zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus, mijn Heer. Hoort u dat? Dat is het. Wie zal mij ellendig mens verlossen? Maar ik dank God. Jezus Christus. Hoe beleeft u die drie vormen van troost? Een cri du cœur mijnerzijds, tenslotte. Hoe komt dat toch, dat wij zo lijden aan eenzijdigheid? Of blijven steken in de troost van de ellende? Of in de troost van de verlossing? Alsof Christus ons niet verlost tot dat nieuwe leven? Of we menen al helemaal in het nieuwe leven te zijn. En dan vergeten we onze eigen zwakheid. Hoe komt dat toch? Die eenzijdigheid in de prediking. Laat ik maar bij mezelf beginnen. Een vreselijke eenzijdigheid in prediking ontdekken we. Eenzijdigheid in ons christelijk leven heeft ook te maken vaak met ons karakter. Trouwens depressief of heel vrolijk maar. Al die eenzijdigheden, hoe komt dat toch? Het maakt het evangelie kapot. Het is niet het volle evangelie. Wat wordt er vaak maar een derde of twee derde evangelie gepreekt? Zo niet, onze belijdenisgeschrift. Zo niet, Gods woord. Neem deze drie keer troost ter oren en ter harte. Voor u en de uwen. Heilige Geest, vernieuw zo ons hart dat het vol wordt van de erkenning van die ene naam. Dat het vol wordt in de strijd tegen de zonde en het kwaad. Ja, tenslotte hou ik maar één ding over. En ik bid voor u, u ook. Dat u het eigendom bent van Jezus Christus. Bij moeder op schoot. Intiemer kan het niet. Weet je wat Jezus doet? Hij legt zijn hand de hoden van de kinderen. En hij zegent ze. Zo'n kind wil ik graag zijn. U ook. Weet u nog? Dat we het niet vergeten. Die gevangenis. Het kruis van de bevrijding. Van al onze hoogmoed en zonde. En dan. Boven onszelf uitzingend. Lovend en zijn naam erend. Zo ik niet had geloofd. In deze God. Drie keer troost. Ik heb slechts één houvast. In leven en in dood. Mijn trouwe heiland. Die zijn kostbaar bloed vergoot. Heeft heel de prijs betaald. Vooral mijn schuld en zonde. Heeft mij vrijgekocht. Uit Satans strik ontbonden. Ik heb de zeggenschap. Over mijzelf verloren. Met lichaam en ziel. Maar ik dans. Hem toebehoor. Dat is nog eens een change. Wat een verandering. Mag ik hem toebehoren. Amen. Daarvan gaan we zingen. Psalm 73, 12 en 14.
Oh.
willen wij samen, Heer onze God, gaan danken en bidden. Voorbeden willen we doen voor mevrouw Flora van Doorn van Schenkhof, die thuis ernstig ziek is. Die hier welvaart in afwachting van verdere uitslagen en behandelingen. Mevrouw van der Brink van der Voort, die verblijft voor revalidatie in Valkenburg. En voor de familie van Jan Tienis Warrink. Hij is overleden op 23 december jongstleden. Weduwnaar van Annie Warrink Schaap. We willen bidden voor de kinderen en kleinkinderen. We willen ook danken met en voor de heer en mevrouw Klaassen Gerritsen uit De Weijert. Zij mochten afgelopen week, 8 januari, bedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Zullen we samen hier ons God gaan danken en bidden? Zal dan, heren, gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En uw liefde waardig schatten. Dank u wel, Heere God, dat u met uw liefde en met uw genade zo ook deze ochtend weer tot ons kwam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader in hemel, wat is het goed om op te horen, om verwonderd te zijn, maar het allerbeste om ons in alle overgave en nederigheid en ootmoed vertrouwen te schenken aan u alleen. Te geloven in die ene naam ten leven. En daaruit te leven door de kracht van uw geest in het nieuwe, vernieuwde leven. Op weg naar de eeuwige toekomst. Op weg naar volmaakte, nieuw Jeruzalem. Vader in hemel, bidden we u voor uw kerk over de ganse aarde in deze tijd. Dat ze juist maar afstralen. Die liefde, die hoop die alle leed doet verzachten. Dat ze maar afstralen, Heere God. Geloof in u. Dat ze getuige maar zijn van die ene naam. Schenk uw kerk over de ganse aarde in alle verdrukking, in alle verleiding. Ook, Heere God, waar ze zo wordt gedecimeerd, zo klein in getal, Vader in hemel, schenk toch het wonder van uw kracht, door uw woord, door uw geest. Zegen zo deze uw gemeente, Vader in hemel, dat zij ook mag zijn een lichtend licht en een zoutend zout in de duisternis van het bestaan. Vader in hemel, zegen zo de ambtsdragers en het werk dat wordt gedaan, om straks ook weer een nieuwe herder en leraar te krijgen. Zegen alle Heere God die een steen bijdragen in de gemeente, zangers, muzici, allen Heere God, we bidden u sterk zo deze uw gemeente, dat achterom zien ze zeggen, wonder, wonder, maar ook hierdoor heeft de Heer ons geholpen. Vader in hemel, en nog groter wonder, we zijn er in uw naam rijker uitgekomen. Namelijk dichter bij u. Dichter bij u. Vader in hemel, zo bidden we u ook voor allen die zo zwaar kruis hebben te dragen, zo worden aangevoerd in het leven, de jongeren, al hun vragen, onzekerheid. Vader in hemel, dat we om elkaar heen staan vol geduld. Gezinnen bidden we u, Heren. We bidden u, Vader in hemel, voor, ja, voor die mensen die zware verantwoordelijkheid hebben. We bidden u, Heren, voor al het verzorgend en verplegend personeel. Zegen en Heren, voor alle Heren die voor onze veiligheid moeten waken. Vader in hemel, we bidden u voor onze overheden, landelijk en plaatselijk. Het vorstenhuis, Vader in hemel, dat er toch iets van gezag mag uitgaan in uw naam. Als in eigen naam is het, dan is het allemaal niks, Heren, maar in uw naam. En dat gezag is er om vol te dienen. Vader in de hemel, zo bidden we u voor de zieken onder ons, ook in deze uw gemeente, mevrouw Flora van Doren, van Schenkhof, die welvaart, mevrouw van de Brink, van de Voort. Heere God, u kent hen, ernstig ziek en in spanning, hoe het verder allemaal mag komen. Ik bid nu ook, vader in de hemel, in het bijzonder voor allen die rouw dragen, kinderen en kleinkinderen, vanwege het heengaan van Jan Tinus Warring. Wees hen ook in bijzonder troostrijk nabij. Vader in hemel, we willen ook dank zeggen met de familie Klaas en Gerritsen. 50 jaar hebt u hen liefde en trouw mogen bewaren. Zegen hen bij het klimmen der jaren, dat ze mogen groeien in het geloof, groeien in de gebeden, groeien de dankbaarheid tot u. Heer, ga zo met in ieder van ons ook deze zondag weer, dat ook deze dag, ook al is het allemaal anders, toch ook weer mag staan, heren, in het teken van Jezus Christus, de opgestane heiland, op de eerste dag der week, opdat alle dagen die mogen volgen, mogen staan in het teken van zijn bevrijding, zijn vernieuwing. Werk zo krachtig met uw geest, ook door deze uw gemeente. Bind ons aan Jezus de Christus. Waarom? Enkel uit uw welbehagen, Vader, naar uw genade. Zo bidden we. Wees ons allen genader nabij. Uit en door Jezus Christus. Amen. Gemeente, willen wij ten slotte nog gaan zingen uit op toonhoogte 265. Halleluja, lof zij het lam. Moet u nog even mededelen doen voor de collectus. Er komt een QR-code in beeld die ze voor de collecte kunnen gebruiken. Thuis en de mensen in deze dienst kunnen bij de uitgang naar de dienst een bijdrage in de collectezakken deponeren en in de collectebussen. Collecten ook allen van harte bij u aanbevolen. Zingen wij of luisteren wij en zingen met ons hart. Halleluja. Lof zij het lam op toonhoogte 265. Amen, zij ons even God. Deze lofzang in onze harten, op onze lippen, straks buiten, mogen we van hier gaan. Onder de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u en met jullie allemaal. Amen. Leuk, vond ik zo mooi. Dat ik zou zo graag willen geloven. Vond ik wel heel aangrijpend. Hè? Heel aangrijpend. Maar mijn verstand staat mij in de weg. Wat staat mij in de weg? Wat staat ons in de weg? Veel dingen. Ja. Ja.